Ik ga even terug. We zijn een drie-stapspad aan het bewandelen, waarin we eigenlijk door de brief Johannes aan het heen zijn gegaan. En afgelopen keer mocht ik vanuit 1 Johannes 3 wat met jullie delen. En ik wil dat heel even terughalen, want dat wordt ook een soort stukje fundament voor waar we vandaag op verder gaan bouwen. Ik ga namelijk niet naar 1 Johannes 4. Weet je dat vast? Want als je een mooie preek over 1 Johannes 4 wil luisteren, dan moet je die van Wijnand luisteren. Die heeft dat heel mooi uitgelegd. Maar ik wilde eigenlijk een stukje verder bouwen vanuit wat we in 1 Johannes 3 hebben gelegd. En toen hebben we met elkaar nagedacht over waar verheug je je nou eigenlijk elke ochtend in. Barkel begon toen zo mooi. Hij zei, ik had laatst gewoon, volgens mij was het een paprika of een appel en een banaan, ik weet niet eens meer precies. Maar iets in die richting. En hij zei, joh, elke keer als ik een hap nam, dan zei ik, ja, het is toch wel bijzonder, hè, dat zoiets gewoon groeit aan een boom, dat het ons tot voeding is. En daar verwonderde hij zich over. Wat maakte dat de mensen om hem heen zeiden, joh, waarom zeg je dat nou elke keer? Nou, toen zei hij, ja, het is niet vanzelfsprekend. En toen hebben we, dat was toen zo'n mooie aansluiting op wat ik wilde gaan delen. Ik wilde namelijk gaan delen dat in 1 Johannes 3 staat dat wij onszelf kinderen van de Allerhoogste God mogen noemen. Dat is het allergrootste en het allerbeste wat God ons kon geven. Dat wij onszelf kinderen van God mogen noemen. De levende God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En toen wilde ik jullie meegeven dat je elke ochtend als je opstaat, dat je dat gewoon tegen jezelf predikt. Dat je zegt, dank u wel, Heere God, dat ik in genade een kind van u mag zijn. Diepe verwondering. En toen hebben we met elkaar nagedacht over, maar waarin hebben we dan de liefde leren kennen? En het antwoord daarop, dat vind je in 1 Johannes 3 vers 16. Waarin hebben wij dan de liefde leren kennen? Nou, in dat Jezus Christus zichzelf voor ons aan het kruis heeft gegeven. Dat was de grootste openbaring van de liefde. In Jezus hebben wij de liefde leren kennen. En deze morgen is het nogal wat over de liefde gegaan. In het avondmaal wat we vanochtend met elkaar vierden. De dingen die daarin gedeeld werden. En in mijn voorbereiding, toen werd ik zo geraakt door vanuit het evangelie van Johannes. Johannes 13 vers 1. Daar ga ik niet over preken, maar het ligt wel het fundament. Ik vond dat zo wonderlijk. Je mag het er wel even bij pakken. Johannes 13 vers 1. En dan wil ik eerst vers 1a lezen. Ik heb het nog nooit eerder gebruikt in mijn preek, maar toch wil ik het even doen. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij vanuit deze wereld zou overgaan naar zijn vader. Moet je even niet verder lezen, moet je even nadenken. Jezus gaat het Pascha vieren, hij weet dat het einde gaat komen. Hij wist dat het moment ging komen dat hij terug zou gaan naar zijn vader. Ik denk dat de meeste van jullie dan volgens mij allemaal de Bijbelschool hebben allemaal wel eens gedaan. Volgens mij weet je ook wat er allemaal nog na Johannes 13 gaat volgen. Tot aan dat moment dat Jezus ook daadwerkelijk aan het kruis hangt. Waarin Judas hem gaat verraden. Waarin Petrus hem verloochent. Waarin zijn discipelen hem verlaten. Er zijn nog zoveel dingen gebeurd daartussen. Maar weet je wat Jezus zegt? Lees maar mee. Heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot aan het einde. Jezus zei voordat hij eraan begon, ik heb hen lief tot aan het einde. Het hangt niet van ons af, hè? Heerlijk, hè? Jezus besloot op dit moment, toen hij wist dat Petrus hem ging verloochenen, toen hij wist dat zijn discipelen van hem weg gingen lopen, toen hij wist dat de mensen hem gingen aandoen, had hij besloten, ik ga hen liefhebben. Liefhebben tot aan het einde. Dat is onze Jezus. Die hebben we vanochtend herdacht. In het avondmaal. Heerlijk, hè? Dit is het evangelie. Dat het niet meer van ons afhangt. Maar dat het zijn liefde voor ons is. Ik wil vandaag met jullie gaan naar Johannes 21. En het gedeelte wat ik met jullie wil delen, dat gaat over Petrus. Maar misschien gaat het nog wel veel meer ook gewoon over ons. Over wie wij zijn als mensen. En dit verhaal speelt zich eigenlijk af tussen twee hele grote momenten. We hebben net de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus gehad aan het ene deel. En aan het andere deel zit de hemelvaart van Jezus eraan te komen. En in die tussentijd verschijnt Jezus een aantal keer aan zijn discipelen. En een van die verschijningen, daar wil ik vandaag met elkaar over na gaan denken. Want ik ben bezig in de serie vanuit de brief van Johannes. En dit is even een tussenhoofdstukje, omdat die nodig is. Want wat doet Johannes constant in zijn brief? Hij bemoedigt enerzijds. Hij zegt, zie dat je een kind mag zijn van de Allerhoogste God. En in dat vers, hè, in Johannes 3 vers 16, dan zegt hij, u hebt de liefde leren kennen in Jezus Christus. Maar aan de andere kant verbindt hij er direct aan. En daarom moet u uw leven geven voor uw broeder. Dus het is bemoediging. Maar het is ook aanmoediging. En volgens mij zitten jullie vandaag hier, omdat jullie ook een beetje aangemoedigd moeten worden, om heel veel liefde van Christus straks in al die Ermeloers bekend te gaan maken. Maar dat kan niet als je niet bouwt op het fundament van genade. Als je niet beseft dat jij in jouw roeping, die roeping om licht te verspreiden in de wereld, dat je dat alleen kunt doen als je tapt uit de juiste bron. En wat ik nou zo wonderlijk vind, is dat het zo'n eerlijk verhaal is wat er allemaal gebeurt rondom Petrus. Ik weet niet hoe jullie leven is, maar ik hoorde vanochtend echt een krachtige getuigenis. Een eerlijk verhaal. Het is vaak tobben met de kraan open. Het houdt niet op. Ik wil zo vaak het een en ik doe zo vaak het ander. Nou, Paulus schrijft erover. De hele Bijbel staat er vol van met eerlijke verhalen die daarover gaan. Alleen dan moet je even denken waar ik net mee begon. Het ligt vast in Jezus dat hij iets is begonnen en hij gaat het afmaken. Hij had besloten, ik ga hen die ik lief heb vasthouden. En zo komen we ook bij dit verhaal uit. En dat vind ik zo mooi. Petrus had Jezus verloochend. Jezus, dat lezen we in vers 14. We gaan zo meteen het gedeelte lezen hoor. Maar dat is even een klein beetje belangrijke context. Jezus verschijnt hier voor de derde keer aan zijn discipelen. Staat er letterlijk. Vers 14. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. Ik denk dat Jezus en Petrus echt al wel met elkaar hebben gesproken. Er staat ook wel ergens verderop, ik weet zo even niet de tekst uit mijn hoofd, maar dat Jezus ook verschenen is aan Kefas. Dus dat hij Petrus ook heeft ontmoet. En wat daar is besproken, dat weten we niet. Misschien is het al goed gemaakt, misschien niet. Ik weet dat niet goed. Maar wat ik wel weet, is dat dit de derde keer is waarop Jezus verschijnt aan zijn discipelen. En Petrus voelde zich denk ik nog steeds een beetje een wrak. Want in dat stukje hiervoor heeft hij net tegen de discipelen, tegen zijn medestanders gezegd, van joh weet je, laat mij maar weer gaan vissen. Ik ga wel weer doen waar ik goed in was. Ik heb het verbruikt en ik heb Jezus inmiddels ontmoet en ik ga wel weer vissen. En op dat moment verschijnt Jezus. Die discipelen op het water, vissend. Ze halen natuurlijk geen vis aan boord. En dan staat Jezus daar aan de kant en dan gebeurt natuurlijk dat wonder van die grote visvangst. En dan komt hij. Jezus en Petrus. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Ik ga in Johannes 21 vers 15. Zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief. Hij zei tegen hem, ja Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij. En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Mooi, hè? Ik denk een overbekend stuk. Ik denk dat we dit allemaal wel bijna uit ons hoofd kennen. De roeping van Petrus. En toch kunnen we denk ik hier heel veel van leren. Tenminste, ik. Sorry, maar als de geest wat tegen mij spreekt, dan wil ik daar een kanaal van zijn. Dus misschien weet u dit al lang en dan is het herhaling. En laat het dan maar een goede voedingsbron zijn. Maar toen ik van de week weer in dit stuk dook en wat verklaringen er zo op na aan het lezen was, toen ging ik er altijd heel erg van uit dat dit gaat over het herstel van Petrus op zijn 3 keer verloochening van Jezus aan dat kampvuur. Even handen omhoog. Wie denkt dat ook, dat het hierover gaat in dit stuk? Ja, ik ook. En ik zeg ook niet dat het niet zo is. Maar van de week, toen ik met dit stuk bezig was en hem weer eens las in zijn context, toen viel me wat op. En toen ik een van de verklaarders daarover las, toen verklaarde hij dat ook. En toen dacht ik, hé, misschien is dat ook wel wat ik moet leren. Namelijk, zeker tot 3 keer toe vraagt Jezus aan Petrus, heb je mij lief? Maar er is net wat gebeurd. Petrus was aan het vissen. Had een heleboel vissen binnengehaald. En er staat hier dat zij bij die vissen zijn. Ze moeten vissen gaan halen, die moeten ze op dat vuur gaan leggen. En ik heb wel eens geworsteld met dat, stel je voor dat Jezus met zijn discipelen zit en hij zou aan Petrus vragen, heb je mij meer lief dan deze? Vond ik ook een beetje, dat schuurt soms een beetje voor mij. Wat gebeurt er namelijk als Jezus, of die vraag aan Petrus zegt, zegt Petrus, ja, ik heb u lief. En wat zegt Jezus er direct onderaan? Hij geeft hem zijn roeping mee. Hij heeft het niet over het herstel, dat hij zegt van, oké, nu is ronde 1 klaar. Dat herstel is hersteld. Nee, hij zegt tegen hem, op het moment dat hij zegt, ik houd van u, wijd mijn lammeren. Wat is de basis voor het doen van zijn roeping? Dat hij Jezus lief heeft. En toen ik dat ging zien, toen dacht ik, ik denk altijd dat de basis van Petrus' roeping was het feit dat hij herstel had met God. Wat natuurlijk ook zo is. Als hij niet hersteld was met Jezus, dan had hij nooit de gemeente kunnen dienen. Maar de vraag van Jezus is niet van, heb jij spijt van wat je toen hebt gezegd? Nee, de vraag van Jezus aan Petrus is, heb jij mij lief? En dat liefhebben van Jezus vormt het fundament onder het leven van Petrus om in de gemeente te gaan dienen. Ja, om verantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen voor de lammeren, de meest kwetsbare, voor de schapen en voor al die dingen. En toen ik dat ging zien, toen dacht ik, in mijn eigen roeping, in mijn eigen leven, hoe klein het ook is, als je geroepen bent als moeder hier, zit je daar dan in een houding van, nou, ik heb spijt betuigd aan God en daarom is het nu goed en daarom doe ik goed in mijn gezin. Of zit jij in de houding van, ik doe mijn roeping in het gezin of op de plek waarin ik ben, omdat ik Jezus lief heb. Omdat de liefde, de band die zich tussen ons vormt, dat de basis is voor alles wat ik wil doen. Als we dat namelijk niet hebben. Ik heb zo vaak, en daar hebben we de vorige keer ook met elkaar over nagedacht. En daarom pak ik hem er ook bij. De vorige keer heb ik jullie meegenomen. Nadat ik zo vaak leef. Om een glimlach op het gezicht van God te toveren. Dat ik denk, God heeft mij nodig om een glimlach op zijn gezicht te toveren. Terwijl het juist zo andersom is dat ik mag leven als een gebroken mens vanuit de glimlach van God. Vanuit het feit dat Jezus zei, ik bepaal aan het begin dat ik u lief zal hebben tot aan het einde. En vanuit die bron van liefde mag jij nu mijn lammeren weiden. En dat zal ik u mee, dat wil ik jullie als eerste punt meegeven. Alles wat je de komende tijd gaat doen. Als je op de Bijbelschool zit. Als je misschien wel staat voor mooie grote roepingen. Als je misschien wel het evangelie gaat delen. Ga eerst eens terug naar vanuit welke bron doe ik dit. Doe ik dit omdat ik wat moet doen voor God, voor mijn gevoel? Of doe ik dit omdat ik bouw op het fundament van liefde van Jezus onder mijn leven. En als wij aan die bron van liefde van Jezus getapt zitten, kan het niet anders dan dat dat door ons heen stroomt naar de ander toe. Ik vind dit zo'n mooi beeld. Ik heb hem eens van Jacques Brunt gehoord. Jacques zei, je hebt in Israël heb je twee wateren. Enerzijds heb je het meer van Galilea, anderzijds heb je de Dode Zee. En ze hebben allebei overeenkomsten, namelijk dat ze water ontvangen. Maar er zit ook een groot verschil in. Namelijk dat de Dode Zee houdt zijn water vast. En het meer van Galilea geeft zijn water door. En weet je wat er met de Dode Zee gebeurt? Hartstikke dood. Er zit geen leven in. Het ontvangt wel water, maar het geeft het niet door. Het meer van Galilea zit vol met vis. Er zit leven in. Het ontvangt water, maar het geeft het water ook weer door. En zo wil ik dit ook zien. Het is de bron van Jezus' liefde. Het feit dat Hij met ons begint. Wat ik mag ontvangen. Wat onder mijn roeping ligt. Waar ik steeds weer vanuit moet gaan werken. Maar als ik dat ontvang en dat door mag geven, blijft het leven in mezelf. En is het tot zegen voor de ander. En dit is zo cruciaal. Misschien dat het voor jullie allemaal gesneden koek was. Maar dit was van de week weer zo voor mij nieuw, vernieuwend. Want ik zat altijd in mijn gedachten met, het is goed tussen Petrus en Jezus om. En toen dacht ik, maar dat staat er helemaal niet. De basis is liefde. Liefde. Misschien was het al waargesteld. Ik weet het niet. En dat, die andere gedachten mogen er ook zijn. Ik zeg hiermee niet dat het één goed of fout is. Maar ik hoop dat je meeneemt dat alles wat je gaat doen in de plek, op de plek waar je geroepen bent, dat dat komt omdat jij gevuld bent met Jezus' liefde. En dat vraagt Jezus naam tot drie keer toe aan Petrus. Houd je van mij? Heb je mij lief? Oh, als dat zo is, dan durf ik jou mijn lammeren, mijn schapen te geven. Mooi, hè? Maar nu gebeurt er iets. En Petrus zou Petrus niet zijn als hij gewoon lekker mens is. Want wat lezen we? Jezus zegt, joh, weet je, het gaat zelfs zo ver komen dat je uiteindelijk om mijn naam wil, zult gaan sterven. Maar in jouw dood zal mijn naam, namelijk de naam van God, verheerlijkt gaan worden. En dat gaat moeilijk zijn voor Petrus. Want toen het een keer spannend werd aan een kampvuurtje, en ze hem vroegen van, hey, ben jij niet een van die volgelingen? En hij misschien ook wel dacht van, ja, nu gaan ze mij martelen en doden en alles. Toen dacht hij, ik kies het hazenpad, ken hem niet. En nu zegt Jezus, dat gaat niet weer gebeuren. En het zal zelfs zo zijn dat je uiteindelijk zult sterven. En in jouw sterven zal de naam van God verheerlijkt worden. En om hem te bemoedigen, zegt Jezus, maar in al deze dingen, volg mij. Petrus, blik op mij. De liefde van God. Maar ik weet, het gaat moeilijk worden. Maar in al deze dingen, houd je oog op mij gericht. Volg mij. Ja? Eerst volgende wat hij doet. Hij loopt met Jezus, iets van de groep weg. Jezus vertelt hem deze dingen. En toen Petrus zag, toen hij zich omkeerde. Petrus loopt met Jezus. Jezus zegt, volg mij. En het eerste wat hij daarna doet, is dat hij zich omkeert. Je zou bijna kunnen zeggen dat Johannes dit zo heeft geschreven om daarmee te duiden, hij keert zich van Jezus af. En dan is het eerste wat hij vraagt daarna, zegt hij, of dan ziet hij Johannes, Jezus, degene die aan Jezus' borst had gelegen. En dan zegt hij, toen Petrus deze Johannes zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Petrus heeft vragen beantwoord op zijn roeping. Heb je mij lief? Hij wordt aangesteld. Jezus zegt, volg mij. En het eerste wat hij doet is zich afkeren van Jezus. En dan zegt hij, en Johannes dan? Moet hij dan ook, misschien heeft Petrus wel gedacht, moet hij dan ook sterven? Is dit niet heel menselijk? Dat als ik nu tegen jullie zeg, jullie moeten je focus houden op Jezus. Hij is het fundament van liefde onder jouw leven, op jouw bediening, op jouw roeping. En dat je hier wegloopt en dat je als studenten onderling zegt, ja, ik ga dit doen. En je bent zo weer bezig met je focus op elkaar. En misschien heb je wel iemand in de groep die echt supergoed kan praten. En die altijd de mooiste mooie gebeden heeft. En je denkt, nou zo, die gaat sowieso grote dingen doen. Misschien heeft Petrus dat hier ook wel gedacht. Want er staat niet voor niets bij dat Johannes lag aan de borst van Jezus tijdens het avondmaal. En misschien heeft Petrus wel gedacht, dat was ik niet. Ik was diegene die hem had verloochend. Moet ik daarom nu sterven om uw naam? Ik weet het niet, hè? Het staat er niet. Maar het zijn allemaal gedachten, zo menselijk dat dit gebeurt. En dan gebeurt er zoiets moois. Ik vind dit zo geweldig. Want wat zegt Jezus? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En dan zegt hij het. Volgt u mij. Volgt u mij. Petrus, het gaat jou in jouw roeping niet helpen te kijken naar Johannes. Ik heb met jou een afspraak. Ik wil dat jij mijn schapen gaat weiden. Dat je mijn lammeren gaat weiden. En het gaat jou niet helpen om naar Johannes te kijken. Maar dit is zo verschrikkelijk menselijk. Ik ben de eerste die naast Petrus gaat staan en zegt, Petrus, ben mee eens. Ik doe het ook. Als ik ergens voor word geroepen, kijk ik wel even achter me. Zijn ze het ermee eens? Ben ik de enige die zo gek is dat hij dit gaat doen? Of gewoon al die dingen. Straks als jullie aan een deur staan en je belt aan, dan denk je, hey, die zijn een deurtje voorbij gelopen. Moet ik dan nu? Snap je, wij zijn zo altijd bezig met scannen. Hoe doet de ander dat? Hoe zit dus? Maar het helpt ons niet. En dit is zo heerlijk. Dit is voor mij pure liefde van Jezus naar Petrus toe. Dat hij zegt, Petrus, in jouw roeping, in jouw bediening, gaat het jou niet helpen door te kijken naar Johannes. En dit vind ik zo bizar. Tegen Petrus zegt hij, je gaat sterven om mijn naam wil. En tegen Johannes zegt hij aan de andere kant. Dit zegt hij tegen Petrus, hè? Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Dat is twee uitersten, hè? Meer uit elkaar kan Jezus het niet trekken. Dood en eeuwig leven. En toch doet hij het. Waarom? Omdat wij hier radicaal bij geholpen moeten worden. En dat is omdat Jezus hem lief heeft. Wij zijn zo altijd maar weer bezig met wat vindt de ander. Wat doet de ander? Huh? Maar Jezus zegt, nee, ik wil dat je durft te vertrouwen op mij. Er zit ook iets van bemoeien in. Petrus heeft in zijn leven met Jezus op aarde zich zo vaak bemoeid met wat Jezus deed. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Misschien ben je zelf al een beetje een bemoeial. Of heb je bemoeials in jouw leven? Die ervoor zorgen dat jij je niet aan Jezus hecht, maar dat jij je aan mensen hecht. Omdat ze denken dat ze alles weten ofzo. Ik zelf kan ook zo'n persoon zijn, hoor. Dus ik steek de hand direct in eigen boezem. Petrus heeft zo vaak, als er iets ging gebeuren. Jezus zei, ik moet sterven. Petrus neemt Jezus apart en hij zegt, u moet helemaal niet sterven. Moet je even luisteren, joh. En wat zegt Jezus dan? Ho, ho, ho. Laat ik hem achter mij. Petrus, ik wil je voeten wassen. Nee. Kan beter. Ja, dat is wel goed. Oh, doe dan maar mijn hele lijf. Altijd was die bemoeienis van Petrus in zijn leven aanwezig. En ook hier kan dat weer zo zijn. En wil u wat openstaan? 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Ik heb dit misschien wel eens gedeeld met de enkele van jullie, zullen we het weten. Maar ik denk dat hetgeen wat Petrus in 1 Petrus 4 vers 15, nee, dat is niet helemaal waar, zeg ik dat goed? 1 Petrus 4 vers... Oh ja, 15, ja. Dat hetgeen wat hij hier schrijft, dat een van de bronnen daarvoor hier wordt gelegd. En dat wil ik jullie vandaag ook meegeven. En dat gaat twee kanten. Ik zal dat even proberen in te leiden. Petrus schrijft een brief om de gemeente en om zijn volgelingen te bemoedigen. En dan zegt hij, joh, er kan lijden op jouw leven komen. Dat gaat gebeuren. Als je een volgeling bent van Jezus, gaat er lijden komen. Kan in allerlei manieren zijn. Hè? De verdrukte kerk, in je persoonlijk leven, geestelijke verdrukking, kan van alles zijn. Gaat lijden komen. Maar dan zegt Petrus in dit gedeelte, als je dan lijdt, lijd als een christen. Zorg ervoor dat het lijden wat over jouw leven komt, dat is om de naam van Jezus. Omdat er een goed getuigenis van u uitgaat. En dan komt vers 15. En dan staat er, maar laat niemand van u lijden als een moordenaar. Nou, dat begrijpen we wel, hè? Als ik jou doodschiet, bam. En de hele kerk is boos. En iedereen, ik moet in de gevangenis. En er komt allemaal lijden op mijn leven. Dan zeg je allemaal, dat is toch logisch? Je hebt iemand gedood. En de volgende die aangeeft, dat is een dief. Nou, als ik wat meeneem, ik pik iets van de ander, dan zeg je allemaal, dat is logisch. Als je daarna een straf moet krijgen, moet lijden, dan is dat zo. Peter zegt ook, laat het niet zo zijn dat u lijdt als een moordenaar of als een dief. Maar dan voelt hij er een derde bij op. En daar heb ik me altijd zo over verbaasd. Want daar staat, of als iemand die zich bemoeit met de zaken van iemand anders. Moordenaar, dief, stap je eronder. Maar als iemand die zich bemoeit met de zaken van iemand anders, die heb ik nooit in dat rijtje begrepen. Ik weet niet of jullie deze tekst kennen, misschien heb je er ook wel eens over verbaasd. Totdat ik me daar meer in ging verdiepen. En toen kwam ik erachter wat een bemoeial, iemand die zich in de zaken van een ander bemoeit wat daar gebeurt. Dat geeft namelijk niet direct schade nu, het is niet direct zichtbaar. Maar op de lange termijn kan de schade vele, vele maten groter zijn. Weet je wat een bemoeial namelijk doet? Die denkt dat hij het goed weet zoals het moet. Maar hij kent Gods plan ten diepste niet met die ander. Dus door jou in te mengen in het leven van een ander, kan het zomaar zijn dat je een plan van God dwarsboomt. Hoe vaak zien we dat wel niet in het leven van Petrus gebeuren? Jezus, u moet niet sterven. Jezus zegt, jawel, want door mijn sterven red ik de hele wereld. Maar Petrus had geen zicht op het plan van God. En door zich toch erin te mengen, dacht Jezus, ho, dit gaat helemaal niet goed. Ik heb grote dingen van plan en waar bemoei je je nu mee? Dus dat is de ene kant. Maar de andere kant is ook dit. Een bemoeial gaat zich inmengen op het leven van een ander. En dat zorgt ervoor dat die persoon afhankelijk wordt van jou. Want die denkt, hij weet het eigenlijk altijd wel goed en zo. Wat zou hij vinden dat ik moet doen? En voordat je het weet, maak je een loopje naar een mens toe en niet meer naar God. Niet meer naar Jezus. En dit is echt een gevaar van de bemoeial. Want Jezus zegt, ik ben de bron van liefde. Je moet op mij aangelijnd zijn. En daar mag niets en niemand tussen zitten. En wat Petrus nu toch weer probeert te doen in die opmerking, maar wat gaat er dan met Johannes gebeuren? Bemoeit hij zich toch weer iets wat van God is? En dat zegt Jezus dan ook heel duidelijk. Hij zegt, wat gaat het u aan? Zeg je dat wel eens tegen jezelf? Als je wat bij een ander ziet gebeuren, dat je zegt, het gaat me eigenlijk ook niks aan. Nou, dat is een goede houding. En als je je toch zorgen maakt om die ander, dan zou ik zeggen, de mate waarin je God vertrouwt, is ook de mate waarin je hem gehoorzaamt. En dan zegt God tegen ons, bid dan in de eerste plaats voor die broeder, voordat je je ermee bemoeit. Zoek dan het aangezicht van God. Breng hem, die broeder die misschien wel zondigt, of die dingen doet die niet naar Gods wil zijn, of wat jij denkt. Hè? Dus dat kan ook nog een tekortkoming zijn in jouw hoofd. Nou, breng dat maar bij mij. En durf mij maar te vertrouwen, dat ik te vertrouwen ben. Dat ik een relatie met die persoon heb. En dat dit onthoudt ons, en laat dat heel duidelijk zijn, onthoudt ons er niet van dat wij wijze mensen in ons leven nodig hebben. Ik vind het prachtig als ik hier jongere mensen zie binnenkomen met leiders die op willen staan om jongeren op te leiden. Maar als zij goede leiders, wijze leiders zijn, weet je wat ze dan doen? Dan zeggen ze, ik ben een gebroken persoon. En ik zie niet alles, ik snap niet alles, maar er is er één die alles weet. Die de bron van liefde zelf is, dat is Jezus. En weet je, ik ga jou helpen om jou bij hem te brengen. Dan ben je een goede meester. Jezus zei, maakt de volken tot mijn discipelen. Wij zijn niet geroepen om onze eigen discipelen te maken. Hè? Ik ben niet geroepen om discipelen van Jan Hendricks te maken. Nee, Jan Hendricks is geroepen om discipelen van Jezus te maken. En weet je hoe dat gebeurt? Dat ik zelf sterf, dat ik ertussen uitval, wegval. En dat mensen Jezus leren volgen. Petrus krijgt die opdracht mee. Jezus zegt tegen hem, volg mij. Gemeente, Ermelo, Bijbelschoolstudenten, misschien zie ik jullie nooit weer. Volg Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En wij hebben vrijmoedigheid om tot God te gaan. Door Jezus Christus. Amen.